En een van mijn beste vriendinnen vroeg toen, wat had je nodig gehad om hier eerder uit te kunnen stappen of zelfs helemaal niet in te stappen? En het was een perfecte vraag.
Ja.
En toen het eerste wat opkwam was informatie. Ik had geen informatie gehad. Ik wist niet dat dit kon. Ik had geen rolmodellen. Ik wist niet dat het bij mannen gebeurde. Hoe dit erin sluipt. Dat je lichaam reageert op prikkels. En dat dat een normale reactie is. Maar dat dat nog niet wil zeggen dat je het leuk vindt.
Nee,
het is
autonome reactie.
Weet je, al
reactie,
dat
hè?
Soort dingen die ik ja. niet wist.
Ja.
Ja, en toen dacht ik, ik moet hier iets mee.
Ja.
Er is zoveel schaamte en schuld. En zeker bij mannen en jongens. Ja. Die toch stoer moeten zijn. En die ook misschien niet eens in de gaten hebben, net zoals ik. Ja. Dat ze worden uitgebuit of misbruikt. Ja. Ik dacht, nu moet ik moet hier met mijn verhaal iets doen.
Hallo lieve mensen, welkom bij mijn podcast Goed Gesprek. Mijn naam is Gerrie Dalma, klinisch psycholoog. In deze podcast kun je luisteren naar gesprekken over mentale veerkracht en betekenisgeving. Ik wil het goud uit deze gesprekken met je delen, om je te inspireren iedere dag opnieuw open te staan voor nieuwe ontmoetingen die je aan het denken zetten en je blik verruimen. Vandaag ontmoet ik Roel Verheggen, een multigetalenteerde, hartelijke man met twinkelende bruine ogen. Zijn verschijning doet niet vermoeden dat hij jarenlang slachtoffer was van seksuele uitbuiting binnen een patroon van dwingende controle. Gelukkig staat hij inmiddels vrij in zijn leven. Zijn boodschap aan jongens die gay zijn is: denk niet te snel, ah joh, dat overkomt mij niet. Goedemiddag, Roel.
Goedemiddag.
Dank je wel dat jij een gesprek met me wilt.
Heel graag.
Ja.
Ja.
Want ik heb een aantal gesprekken gehad en het ging over uitbuiting.
Ja.
Ook seksuele uitbuiting.
Ja.
En jij hebt daar ervaring mee.
Dat klopt.
En ja, als je dan het verhaal hoort in zijn algemeenheid, en dan kun je nog denken van, oh, dat is ver weg.
Mm-hmm.
Dat gebeurt bij iemand anders.
Ja.
Niet bij mij. En misschien heb je dat ook ooit gedacht.
Ja. Ik wel.
Ja. En toch is het je overkomen.
En toch is het mij overkomen.
Ja.
Dat klopt.
En hoe dat dan kan ontstaan en erin sluipt en je daar onderdeel van wordt en in gevangen komt te zitten.
Ja.
Voor langere tijd, heb ik begrepen.
Ja.
Daar kun je iets over vertellen en daar wil je ook iets over vertellen.
Ja, heel graag.
Ja, dus ja, mijn uitnodiging is om dat ook te doen.
Dan doe ik dat.
Ja.
Ja, ik ben opgegroeid in een klein Noord-Limburgs dorpje. In een heel warm gezin. Ouders en een broer en een zus. In de jaren 70. Wat natuurlijk een hele andere tijd was dan dat we nu hebben. En nog geen mobieltjes of internet. In mijn puberteit kwam ik er langzaam aan achter dat er iets met mijn geaardheid aan de hand was. Tenminste, ik begon heel erg te twijfelen. Maar ja, ik had nul rolmodellen in de buurt. Het enige op tv waren volgens mij Albert Mol en Jos Brink.
Ja.
Dan moest ik het mee doen.
Ja.
En dacht, ja, maar zo ben ik ook niet.
Nee.
Toen kwam het hele AIDS-verhaal een beetje opzetten. Dat werd natuurlijk iets heel engs. Dus ik ging dat heel erg wegdrukken. En ik dacht, met die gevoelens moet ik sowieso niks. Want ik wil gewoon trouwen en kinderen. Dat wilde ik heel graag. Daar heb ik best wel heel veel last van gehad. Als ik dat achteraf, als ik erop terugkijk. Ik kreeg op een gegeven moment hyperventilatie. Of kon niet meer goed eten. Van die rare, vage klachten.
Wat voor leeftijd hebben we het dan
over? Toen was ik denk ik, ja, of 19, 20 toch al. Zoiets, 21. Maar goed, ik hield het maar verborgen voor iedereen. Want zo zit ik dan een beetje in elkaar. Of zitten wij misschien met z'n allen in ons gezin wel in elkaar. Van, hè, we lossen het op. Ja. We gaan niet piepen. We denken in oplossingen. Toen uiteindelijk ontmoette ik, toen ik 25 was, via de Bubblebox die je toen had, iemand die in een plaats woonde waar ik wel eens kwam. En ik heb toen met trillende vingers en op trillende benen in een telefooncel, het was 1996, gebeld. Van ja, ik ben nu in de buurt. En mag ik langskomen? Ja, dat was goed.
Mm-hmm.
En ik stapte het huis binnen. Er stond een hele charmante man. Dus 8 jaar ouder dan ik ben. Met heel veel humor. En het klinkt een beetje oneerbiedig misschien, maar heel normaal in mijn ogen. Dus niet de verwijfde homo zoals je die zo vaak op tv zag, of die ik vooral kende.
Ja.
Maar een heel normaal iemand, ja, in mijn ogen. Die meteen heel gezellig kletste over theater en muziek, wat ook precies mijn hobby's of zelfs beroep gingen worden. En ik voelde mij meteen heel erg op mijn gemak. En ik dacht, dit is dus ook hoe het kan zijn.
Mm-hmm.
Gewoon een gezellige avond gehad, had gedronken, veel gepraat. En ik ging naar huis en toen zei hij, wil je een sleutel meenemen? Want dan kun je de volgende keer weer vanzelf naar binnen. En toen dacht ik, dat lijkt me wel al erg snel, dus ik bel wel weer.
Ja.
Ik denk dat ik 3-4 dagen daarna weer even was. En echt de hoot op de botel werd, hartstikke verliefd. En ook heel snel daarna mijn coming-out had. Wat in 1 keer heel makkelijk werd.
Ja.
Omdat ik toen voelde, dit is dus wat ik ben en wat ik mag zijn.
Ja, voelde voor jou als thuiskomen.
Het voelde echt als thuiskomen,
ja.
Absoluut. En ook alles waar ik zo bang voor was, hè, hoe zou mijn vader reageren? Die had zoiets van, maar je hoeft je niet anders voor te doen dan dat je bent. Dus het is toch helemaal prima zo? Het was echt een openbaring. Ja. Niemand uit mijn omgeving heeft daar ooit problemen van gemaakt. Er veranderde eigenlijk helemaal niks.
Nee.
Het enige dat veranderde was dat Roel heel goed in zijn vel zat.
Ja, wat fijn.
En een roze bril op kreeg en daar doorheen ging kijken.
Ja.
En daar is het eigenlijk begonnen.
Ja.
Want ik denk dat ik 3 maanden later ongeveer al daar woonde bij mijn partner. Voor mijn gevoel moest ik tijd inhalen. Een soort nieuwe puberteit die ik doorging. Dus ook met uitgaan en biertjes drinken. En dat had ik nog niet zo heel veel gedaan.
Het moest alles.
Het moest allemaal in 1 keer moest dat even gaan beleven.
Ja.
Maar dan echt als mezelf zijn helemaal.
Ja.
Ik was heel blij. Hè? Het huis uit. Ik voelde me goed. Voelde me fijn. En mijn partner, die begon nog wat meer van zichzelf te vertellen. Had een hele moeilijke jeugd gehad. Waren nog wat dingen gebeurd. En ik vond dat best wel zielig, want ik kom uit een heel fijn gezin. Dus ik ging vooral zeggen, daar kan ik je toch wel bij helpen. En ik vond het fijn dat hij dus nu in een familie terechtkwam waar we heel hecht met elkaar waren.
Ja.
Dus er werd ook wel een stukje zorgzaamheid en empathie bij mij aangesproken, die achteraf gezien ook wel slim zijn ingezet door hem.
Ja.
Want ik denk, maand 5 begon hij over het feit dat hij een trio wilde. En ik schrok daar heel erg van. Ik dacht, trio, dat hoeft voor mij niet.
Nee.
Waarom?
Jij hield gewoon van hem.
Ja, precies.
Dat was genoeg voor
jou. Dat was voor mij meer dan genoeg. Maar nee, had dat nodig. En ik was naïef. En ik moest vooral niet denken dat dat niet bij heel veel andere mensen gebeurde. Niet alleen bij homo's, maar ook bij hetero's. En ik moest dat maar eens gewoon uitproberen. Dat was hartstikke leuk. En hij had dat nodig. En het was in de relatie ook echt geven en nemen. Maar ik dacht nog steeds, dat doe ik niet.
Nee.
Dus ik hield voet bij stuk. En toen kreeg ik de silent treatment, zoals ze dat zo mooi noemen.
Een beetje genegeerd.
Totaal.
Ja.
Er werd niet met mij gepraat. Ik werd niet meer aangeraakt. Niet. En dat is een heel naar gevoel als je zo verliefd bent. Want dan zoek je juist genegenheid of intimiteit. Dat was niet bestond.
Ja.
In alles werd mij het gevoel gegeven dat ik fout zat. dat ik naïef was. En ik dacht, dat ben ik denk ook wel. Ik kom ook uit zo'n klein dorpje, ik weet ook niks. Het is inderdaad geven en nemen. Hij zorgde goed voor mij. Ik woon hier toch, ik heb toch een fijn leven. Daar werd ook heel erg op ingezet natuurlijk. En uiteindelijk dacht ik, dan moet ik dat misschien maar een keer doen dan.
Ja, toen was je, haalde je bakcel eigenlijk.
Ja. Ja.
Ja. Je begon ook aan jezelf te twijfelen.
Ja, vooral. En dat gaslighten, hè, want hij was natuurlijk nogal narcistisch, waar ik veel later achterkwam.
Ja.
Is wat hij heel goed inzette.
Ja.
Mijn eigen waarheid werd helemaal overhoop gehaald. Alle dingen waarvan ik dacht dat ik die vond, of dat ik die normaal vond, daar ging ik aan twijfelen.
Ja.
Dus uiteindelijk kwam dat trio er ook. En ja, ik vond het een hele nare ervaring. Ik vond het niet fijn. Ik vond het sowieso heel naar om hem te zien met iemand anders. Dat vond ik heel vervelend. Ik voelde me ook niet prettig bij. Maar mijn lijf reageerde wel op al die prikkels die ik kreeg. En dat vond ik weer heel verwarrend. En ik dacht,
natuurlijk.
Hoe kan dit? Mijn hoofd zegt, dit is niet fijn. En mijn lijf zegt, ja hoor, prima.
Ja, ga maar. Ja.
Dus dat was voor mijn ex weer een heel mooi iets om te gebruiken. Die zei, ja, zie je, ik vond het hartstikke leuk. Ja. Ik zag het toch?
Ja.
Dus je moet dat gewoon elke maand maar eens een keer doen. Ja. En ik dacht, ja, maar nee, waarom? Nou, dus dat werd elke maand een keer. Met verschillende mannen, meestal jonge mannen die hij uitzocht. Ik ging dat heel erg ontvluchten, want ik had er helemaal geen zin in. Maar wat ik ook deed, ik moest, want ik was op een gegeven moment bijvoorbeeld op mijn werk met een groep mensen. En toen belde hij op, ja, je weet dat het vandaag voor een dag is. En ik zei, ja, maar ik ben nu met die mensen op stap, dus ik kan hier niet weg. Ja, dan weet je wat de consequentie is. En de consequentie was dan waarschijnlijk weer zo'n week silent treatment. Of dat hij allemaal spullen op straat zou gooien. Ik wist niet wat hij zou doen, hoor.
Dat deed hij dus ook, je spullen op straat gooien?
Dat zou hij zomaar gedaan hebben, ja.
Ja.
Dus ik ben naar huis gereden.
Daar dreigde hij mee?
Ja. Naar huis gereden, op bed gaan liggen, mijn ogen dicht, mijn hoofd op het nachtkastje voor mijn gevoel.
Ja.
En gedacht, oké, 5 minuten is het weer klaar. En dan kan ik weer gaan. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik me zo
gebruikt
voelde. Ja. Maar ik wil dit helemaal niet. Ik lig hier nu naakt op een bed. Er worden dingen met mij gedaan die ik eigenlijk niet wil. En ik heb me daar toen zo voor afgesloten en zo gedissocieerd, dat ik me ook helemaal niet zo kan herinneren wat er toen gebeurd is.
Nee.
Als ik me weer heb aangekleed en weer ben gegaan en teruggegaan naar die groep mensen en deden alsof er niks aan de hand was.
Ja, dus inderdaad een soort dissociatie. Ja. Je zegt je hoofd op het nachtkastje.
Ja, precies dat gevoel. Ja. Ik schakelde gewoon mezelf uit.
En had je dat eenmaal ontdekt, kon je dat ook vaker doen?
Dat was daarna heel fijn om te doen.
Ja.
En dat werd mijn overlevingsstrategie. En ook niet eens op dat moment dat ik dacht, oh, nu word ik seksueel misbruikt of uitgebuit. Nee.
Ging vanzelf. Jouw lichaam deed dat vanzelf.
Dat deed het vanzelf, want het was zo overleefde ik dat.
Ja.
En daarna waren er weer genoeg leuke dingen in de relatie die daar wel weer tegenover stonden. Daar zorgde hij wel voor natuurlijk.
Ja.
En dan dacht ik, nou zie je, hij is ook heel lief voor mij. Maar dat hij al zoveel over mijn grens heen was gegaan.
Dat vergat je.
Dat vergat ik al helemaal.
Ja.
En ja, nog wat later kwam ik erachter dat heel veel mannen daar geld voor kregen. Of dat hij ze betaalde. En nog stapjes verder waren. Jij gaat met iemand naar bed en ik kijk toe.
Ja.
Of echt in de kamer of stiekem. En hij had zelf ook heel veel contacten nog. En we hadden dan in één keer een open relatie. En mocht het, als we het maar tegen elkaar vertelden. En het moest ook wel daar in ons huis gebeuren.
Ja.
Nou ja, dat was ook helemaal niet zo. Daar kwam ik ook al achter. Hij loog daar ook heel erg over.
Ja, hij deed het ook buiten jullie huis.
Ja, dat weet ik zeker. En zo hobbelde dat door.
Ja.
En,
eigenlijk ging het steeds verder.
Het ging steeds verder, ja. En dat heb ik dus echt maar bijna, 17 jaar zo'n beetje volgehouden.
Dat is heel lang.
Dat is heel erg lang.
Ja.
Ja.
En wanneer kwam je tot, een beetje wakker uit deze nachtmerrie? Waarin er steeds maar over je grenzen gegaan.
Ja, dat klopt. Nou,
want het was niet alleen een nachtmerrie, het was ook fijn. Het was ook, naast dat dit soort dingen gebeuren, over je grenzen heen gegaan, was er ook nog voldoende bodem voor liefde? Of?
Op zijn manier.
Alles moest op zijn manier?
Ja, het meeste wel. Maar
er was steeds minder roel over?
Ja, ik werd gewoon een of ander grijs vogeltje in een kooitje.
Ja.
Dat werd ik.
Ja.
Hij wist precies, en dat is ook zo slim, hoe lang of hoe ver hij mij uit het kooitje moest laten om mij weer tevreden te houden, om het daarna weer terug te kunnen stoppen.
Ja.
Hè, dus op een gegeven moment zei ik, ja, maar ik wil op vakantie. Hij hield niet van vakantie. Nou, dat was eerst een no-go, tot ik dat volhield en dacht, ja, ik wil op vakantie.
Ja.
Een week mocht ik.
Ja.
Bijvoorbeeld.
Ja.
Maar dan belde hij wel elke dag op en dan zei hij al, heb je al last van je borrelballen? Zo'n opmerkingen, weet je.
Ja.
Zo van, ben je al met iemand daar naar bed geweest? Altijd controleren. En dacht,
ja, en altijd op dat seksuele.
Ja, altijd. Houd toch op. Ik ben gewoon op vakantie.
Ja.
Ik doe niks gek, geen rare dingen. En dat was altijd een soort controlerende manier. Of leuke dingen van mij verpesten. Dat was ook een hele goeie. Om daarna weer iets voor elkaar te krijgen. Ik had bijvoorbeeld mijn examen op het conservatorium.
Ja.
Op een maandag. En ik had een heel mooi pak gekregen na een dienst die ik had verleend aan iemand die die winkel had. Want dat had hij voor mij geregeld. Hoe leuk, hè? Dan moet je die man gewoon even een beetje bevredigen. En dan krijg je een pak. Hoef je het niet te betalen. Dat is toch leuk? Fijn,
ja,
hè?
Ja.
En ik dacht, ja, maar... Ja, je hoeft helemaal geen rare dingen te doen. Die man wil gewoon een keer een beetje aan. Die vindt je zo knap. Je bent ook zo knap. En dan ging hij daar weer op.
Ja.
Maar, dus dat had ik gedaan. Ik had een pak en een mooie blouse. En die dag voor mijn examen hadden we een of ander, ik weet niet, akkefietje. En hij vertrok naar het café, want hij moest elke dag toch wel zeker 1,5 liter bier naar binnen. En toen had hij de blouse aangedaan. Die voor mijn examen bedoeld was van een dag later. Dat deed hij dan gewoon expres.
Ja.
Om mij te pakken.
Ja.
Dus moest ik s'avonds nog gauw uitwassen en uithangen. Want die moest ik een dag later bij mijn eindexamen conservatorium wel aan. Dus zo'n hele nare manier om je dan ook weer...
Ja, disrespect. Hè?
Enorm disrespect.
Ja.
Ja.
En al die tijd, al die jaren, heb je iemand in vertrouwen kunnen nemen?
Nee, ik heb niemand in vertrouwen genomen. Omdat ik dacht dat het erbij hoorde, ergens.
Ja.
Ik rolde zo in zo'n patroon.
Vanuit het niks eigenlijk ook in zo'n relatie, hè?
Ook.
Ik had ook geen referentiekader.
Nou, dat is precies wat je zegt. Dat miste ik compleet.
Ja.
Ik had geen vergelijk.
Nee.
Dus hij kon ook alles met me doen wat daarin... En ik was misschien ook heel naïef. En ik ben heel empathisch en een zorgzaam type. Nou, daar heeft hij heel goed op ingezet.
Ja.
En ik werd ook nog eens een keer financieel afhankelijk gemaakt. Want ik had gewoon geen rode cent meer op een gegeven moment.
Hoe kwam dat?
Hij gaf natuurlijk heel veel geld uit aan rank, aan jongens en mannen. Hij werkte niet in die tijd, want dat kon hij niet. Dat was ook heel zielig allemaal. Ik werkte wel, dat vond ik ook heel fijn om te doen. En ik had er heel plezier in. Maar ja, wat ik binnenhaalde, ging er aan de andere kant heel snel weer uit. Hij had een ambitie om de soort nieuwe Toon Hermans te worden. Dus er werd heel veel geïnvesteerd in zijn carrière. En ik moest dan maar even wat geld bijlenen weer bij de bank of waar dan ook. Ja, tot op een gegeven moment gewoon niks meer was. Eén groot verlies en er moest weer betaald worden. En ik had niks meer op een gegeven moment.
Nee.
We hebben op een gegeven moment 2 of 3 maanden zonder gas gezeten. Ja, dat is toch verschrikkelijk.
Ja.
Dus ik dacht op een gegeven moment, ik wil misschien wel ergens heen. Maar waar moet ik heen?
Ja.
Want ik heb niks.
Ja.
En ik schaamde me kapot.
En wat moet ik dan vertellen? Hè?
Dat vooral.
Ja.
Wat ga ik dan vertellen wat mij gebeurd is allemaal?
Was ook schaamte en misschien nog schuldgevoel.
Vooral, ik was er zelf bij. Ik had er kunnen gaan.
Ja.
Ik had ook nee kunnen
zeggen.
En jij
had die dingen gedaan.
Ja.
Ja.
Uit vrije wil, dacht ik.
Ja. Niemand had een mes op je keel gezet.
Nee. 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 Dus ik was vooral heel dom geweest.
Ja. Je voelde je heel dom.
Ja. Dom. Naïef, inderdaad. Ja, dit vond ik me, ja.
Kun jij je het moment herinneren dat je dacht, en nu is het genoeg?
Ja. Hij had uiteindelijk weer een afspraak gemaakt voor een trio. En dat was een Syrische vluchteling. Die had hij ook onder valse voorwenselen naar hem toegelokt met een andere foto. Die jongen die kwam bij ons binnen en wij hadden meteen een klik. Nou, dat was een hele, hele leuke middag. Eindelijk een keer dat ik dacht, nu vond ik het fijn.
Ja.
Heel stom en erg misschien.
Je hoofd hoefde niet op het nachtkastje.
Niet echt, omdat er iets anders was dan alleen maar dat seksuele.
Ja.
Dus wij kregen een hele goede vriendschap, misschien zelfs een soort verliefdheid. En toen had ik vergelijk. En toen dacht ik, oh, wacht even.
Moet je nagaan, hè?
Dit, zo kan het dus. Iemand kan dus ook gewoon zo met mij omgaan.
Ja,
en die ging me ook dingen
vertellen
van, ja, maar wat doet hij eigenlijk dan allemaal voor rare dingen? En dat hoeft toch allemaal niet? En dus die hield een spiegel voor ook nog eens een keer.
Ja.
Waardoor ik ging denken, wauw, wacht even, ja. Dit klopt misschien helemaal niet.
Nee.
Maar ja, je zit ondertussen met zo'n dik touw aan elkaar, zo'n knoop aan elkaar vast. Hè, om die te ontwarren, dat duurt heel lang. Dus dat loslaten vond ik heel moeilijk. Want je laat toch... Ja, 20 jaar moet je loslaten.
Ook een stukje zekerheid, hè?
Ja, ook. En hem. En het hadden wel een fijn huis, weet je, van die stomme dingen. En ik vond het ook toch weer dat het zielig vond.
Ja.
En wat moet hij dan? En wat, op een gegeven moment wilde ik met die Syrische vluchteling naar een feest, naar een Syrisch feest. En toen lag er, toen ik thuis kwam, een dreigbrief van mijn ex. Als ik daar naartoe zou gaan, dan zou hij eens wat filmpjes en video's op Facebook zetten. Wat ik allemaal met mannen had gedaan. En zou hij mijn ouders ook eens even vertellen wat ik allemaal had uitgevreten. Nou, en toen wacht ik echt, ja, wacht even, maar dit kan niet.
Nee, en toen?
En toen heb ik mijn ouders gebeld en gezegd, komen jullie me halen? Of ik kom nu naar huis.
Ja.
En mijn moeder die zei meteen, gaat het niet meer, dat dachten we al.
Ja, die had wel wat van jou gezien.
Ja, joh. Ja.
Dat jij langzamerhand iemand anders was geworden.
Ja.
Ja.
En toen ben ik gegaan.
Ja.
Toen zei mijn ex, nou, geef je een week en dan ben je wel weer terug.
Ja.
Maar ik ben niet meer teruggegaan.
Nooit meer.
Nee.
Nee, en er zijn ook geen filmpjes op Facebook verschenen.
Nee, natuurlijk niet. Die had hij helemaal niet.
Nee.
En sowieso, als hij dat had gedaan, had ik ook over hem nogal wat kunnen vertellen.
Ja, zeker.
En hij is al een keer opgepakt en een keer...
Ja.
Nee. Toen was het klaar.
Ja, en als je daar nu op terugkijkt, hè, van, vanuit het perspectief waar je nu bent...
Mm-hmm.
Hè, want je bent gelukkig.
Ja.
En je hebt een nieuwe relatie.
Ja.
Je zit lekker in je vel.
Ja.
Je doet alleen nog maar waar je zelf ook achter kunt staan.
Absoluut.
Je bent onder die druk vandaan.
Ja.
Dan gebruik je eigenlijk nu je verhaal om andere jongens, jonge mannen, te waarschuwen voor dit fenomeen.
Ja, dat is heel belangrijk.
Ja.
Mijn ex is uiteindelijk vermoord bij een uit de hand gelopen date.
Ja.
Net voordat corona begon.
Ja.
Tot die tijd had ik nog niet eens zo door wat er gebeurd was. Toen kwam corona, dus ik had in één keer qua lijf en geest ruimte, denk ik.
Ja.
En kreeg heel veel last weer van die paniek en van de angst en me heel naarvoelen. Nou, naar een psycholoog. En die had vrij snel de vinger op de zere plek. En die zei ook, ja, maar dit is gewoon seksueel misbruik. Dit is gewoon uitbuiting. En daar schrok ik heel erg van. Ik dacht, ik hè?
Ja.
Nee joh. Ja, jawel. En uiteindelijk ben ik met dat verhaal ook naar een aantal hele goede vrienden gegaan. Die daar heel erg van schrokken allemaal. Want dat is nooit niemand in de gaten gehad. Wel dat er misschien niet dingen helemaal lekker waren, maar niet dit. En een van mijn beste vriendinnen vroeg toen, wat had je nodig gehad om hier eerder uit te kunnen stappen of zelfs helemaal niet in te stappen? En het was een perfecte vraag.
Ja.
En toen het eerste wat in opkwam was informatie. Ik had geen informatie gehad. Ik wist niet dat dit kon. Ik had geen rolmodellen. Ik wist niet dat het bij mannen gebeurde. Hoe dit erin sluipt. Dat je lichaam reageert op prikkels. En dat dat een normale reactie is. Maar dat dat nog niet wil zeggen dat je het leuk vindt.
Nee, het is
een
autonome
reactie.
Weet je,
al dat soort dingen die ik niet wist.
Ja.
Ja, en toen dacht ik, ik moet hier iets mee.
Ja.
Er is zoveel schaamte en schuld. En zeker bij mannen en jongens. Ja. Die toch stoer moeten zijn en die ook misschien niet eens in de gaten hebben, net zoals ik, dat ze worden uitgebuit of misbruikt. Ja. Ik dacht, nu moet ik moet hier met mijn verhaal iets doen.
Ja.
Dus daarom ook bijvoorbeeld zo'n podcast.
Ja.
De preventielessen die ik geef voor expertisebureau Helse Liefde op middelbare scholen vooral, om hierover te vertellen.
Ja.
En ik ben boeken gaan schrijven in coronatijd. Mijn nieuwe serie, de Schemertijdcodes, dat zijn woorden drie boeken. Daar gaat heel erg over het stukje misbruik. Maar ook criminele uitbuiting, seksuele uitbuiting.
En dan geschikt voor jongeren?
Voor
om
tieners,
te lezen.
Ja.
Welke leeftijd?
Ja, van 10, 11 ongeveer tot 14.
Ja.
Dus ook echt voor die leeftijdsgroep die zo tussen lagere school en middelbare school inkomt.
En daarmee wil je voorzien in het stukje informatie wat je zelf zo gemist hebt.
Ja, onder andere.
Ja. En het is denk ik ook belangrijk dat ouders hun kinderen dit soort boeken te lezen geven en dat ze op school te vinden zijn.
Dat hoop ik heel erg.
En ook boeken over jongens die van jongens houden.
Ja, ook.
En wat je daarin allemaal aan kunt treffen.
Ja, precies. Want weet je, ik dacht toen ik uit de kast kwam, nu kan ik eindelijk zijn wie ik ben. En dat was ook zo.
Ja.
Maar ja, er lopen ook daar mensen rond. Of je nou hetero of homo bent, maakt niet uit. Er zijn overal mensen zonder geweten die het op jou gemunt hebben.
Ja,
die jou nodig hebben.
En die jouw liefde misbruiken.
Compleet.
Ja.
Die gebruik maken van jouw goedheid of op jouw zwakte inzetten. Hè?
Ja. 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 Je vertelt net dat jouw ex dus niet meer leeft.
Nee.
Hè? Op een nare manier om het leven is gekomen.
Ja.
Was er ook iets van rouw en verdriet?
Ja, ik heb toen wel de crematie met de familie mee geregeld, omdat ik precies wist wat hij wilde.
Ja.
En ze hebben het echt met heel veel liefde en plezier gedaan. Plezier is een raar woord, maar ja, weet je, het was mijn ex en er waren alle dingen gebeurd. Maar bij dat stukje misbruik was ik nog helemaal niet op dat moment. En ik vond het wel, ik zou het respectloos gevonden hebben als ik dat niet voor hem gedaan had. Mm-hmm. Hij heeft ook heel veel goede dingen voor mij gedaan. Dat moeten we niet vergeten. Hè?
Ja, ja.
En, dus er was zeker rouw en verdriet. Maar daarna pas, hè, toen dat gebeurd was, dat heeft wel alles opgerakeld weer.
Ja.
Dan komen we allemaal foto's en muziek en dingen. En
toen werd je eigenlijk heel naar van.
Daar werd ik heel naar van. En zeker toen corona begon en dat mijn lijf toen dacht, ja, maar wacht even, nu moet ik even opruimen hoor.
Ja. En toen, heb je kwam er heel
veel, toen kwam er heel veel woede van de plek. Heel veel woede.
Ja.
Als je dan gaat inzien hoe die
strategieën... Hoe die mechanismen eigenlijk werken.
Precies dat.
Ja.
Dan
dat is fijn dat je woede hebt gevoeld.
Enorm.
Ja.
Ik ben uiteindelijk na een maand of zes één keer naar het graf geweest. Toen heb ik daar gestaan. Toen voelde ik helemaal geen verdriet meer.
Nee,
ik vond het verdrietig. Ik vind het verdrietig voor zijn familie, absoluut. Ja. Want het is vreselijk wat er gebeurd is. Maar ik heb toen gezegd, jij ligt nu onder de groene zoden. En ik ben er nog.
Ja.
En veel sterker dan ooit.
Ja.
En dat is wat het is.
Ja. En jij gaat verder met je leven.
Ja.
Ja. Ja. En jij gaat ook iets doen met... wat je is overkomen. En dit doe je nou via de podcast en via je boeken.
Ja.
En via de lessen die je geeft.
Ja.
Heel mooi. Heb je ook lotgenoten ontmoet?
Nee.
Nee. Heb je daar behoefte aan?
Dat zou heel fijn zijn.
Ja.
Ja.
Stel dat er iemand luistert naar deze podcast en die herkent jouw verhaal.
Mm-hmm.
En die voelt zich daar alleen in. Hè? Die heeft daar ook nog niet met iemand anders over gesproken. Mag die contact opnemen met jou via mij?
Absoluut. Ja, dat is wat ik zeg. Ik ken niemand.
Nee, dat referentiekader wat je niet hebt.
Heel moeilijk.
En dat isolement is denk ik ook zo risicovol.
Ja.
Het isolement waarin jij heel lang hebt geleefd, met jouw geuitheid in zo'n dorp waar je geen voorbeelden hebt.
Nee.
En dan uit de kast komen en eigenlijk een soort van... heel opgelucht daarover ben en heel openstaan.
Bevrijding,
denk ik. En heel bevrijd. Ja. Maar dan regelrecht in de klauwen loopt van iemand die ook... dat ziet aan jou, dat jij openstaat.
Ja.
Maar daar misbruik van gaat maken.
Ja, en dan zo beïnvloedbaar bent op zo'n moment. Hè? Dat zei ik op de middelbare school ook altijd. Verliefd zijn is ontzettend fijn.
Ja.
Dat gun ik iedereen.
Ja.
Maar het kan ook heel gevaarlijk zijn.
Verliefd zijn kan ontzettend gevaarlijk zijn, want je bent eigenlijk een soort gekke koeienziekte. Hè?
Is het?
Je doet er dingen die je anders nooit zou doen. En ik zie het ook altijd onmiddellijk aan iemand als die verliefd is.
Ja, zo duidelijk.
Ik vind het altijd wel heel leuk trouwens.
Ja, ik ook. Ja. Maar bij mij is het wel altijd iets van, kijk je wel een beetje uit.
Ja, precies. Ja, dat
heel dan, belerend.
Er komt een stukje bezachtheid bij jou.
Dat is dan toch een soort zwart randje.
Terwijl het iets heel moois is, hè? Als het in goede aarde valt.
Zeker.
Ja.
Zeker.
Ja. Dus laten
en dat
we
gebeurt
dat
ook
vergeten.
Meestal, hè?
Ja.
We willen niemand bang maken hier.
Nee, alsjeblieft niet.
En word gelukkig, word
er
verliefd.
Er is ook niks moois als verliefd zijn, hè?
Nee. Ja. Maar als je van ANMD deze informatie een beetje hebt en je kunt signalen gaan herkennen, hoop ik dat je eerder denkt, wacht even, maar dit...
Dit
kan niet.
Een nee is een nee, hè?
En het hoeft ook niet.
En als je nee voelt, is het een nee.
Ja, dat vooral.
En heeft de ander het maar te respecteren.
Vooral dat.
En jouw lijf is alleen maar van jou, hè? Van niemand anders.
Ja. Ja.
En alleen van die anderen als jij daar toestemming voor geeft.
Zo is het.
Als je een 100% ja voelt, hè?
Dan is het pas goed.
Ja,
dat heb ik wel geleerd.
Ja, zo is dat.
Ja.
Nou, ik vind het prachtig dat jij kinderboeken schrijft. Ik ga ze lezen.
Doe dat.
En ik zal de link naar de kinderboeken onder de podcast zetten.
Hartstikke fijn.
Ja.
Dank je wel.
Bedankt voor jouw verhaal.
Heel graag gedaan.
Heb jij nog iets wat jij wilt zeggen, wat ook nog niet aan bod is gekomen in deze podcast? Over een ander onderwerp of iets dat je denkt van, nou, ik heb nu de gelegenheid om dat te zeggen.
Nee, ik denk dat het meestal aan bod is geweest. Het enige wat ik wil zeggen is dat dit iedereen kan overkomen. En mensen zeggen heel snel, oh nee, maar ik ren weg. Oh nee hoor, ik zorg altijd van me afblijft. Dat is heel makkelijk gezegd, nu. En dat zei ik ook altijd, totdat je overkomt. Dan weet je pas echt hoe het voelt. Dus de victim blaming, die we toch nogal redelijk veel zien. En de victim shaming, hè? Ja, maar je had toch dit. En ik zou dat, dat is allemaal makkelijk. Maar je weet echt niet hoe het voelt als je niet hebt meegemaakt. Dus heb respect voor de slachtoffers. En oordeel niet te snel.
Ja, of helemaal niet.
Dat is nog beter.
Ja.
Dat wil ik nog even meegeven.
Ja. Ja. Heel goed. Goed dat je dat zegt.
Ja.
Er komt nog één vraag in mij op.
Ja.
Want jij vertelde over het conservatorium.
Ja.
En toen dacht ik van, ja, je hebt dan dat overlevingsmechanisme gehad, van die dissociatie, dat je hoofd op het nachtkastje legde.
Ja.
Maar je hebt dan ook hulpbronnen in het leven, hè?
Uh-huh.
En ik denk dan vaak, nou, muziek is een hulpbron, vriendschap, koken, kunst, maar muziek ook.
Ja.
Wat is jouw hulpbron geweest naast deze?
Ik denk vooral die muziek, hoor.
Ja.
Ja. Als ik dat niet had gehad, dan... Daarin heb ik toch heel veel gevoel kunnen leggen, denk ik. En een paar hele goede vrienden om mij heen, die mij door dik en dun steunen. Het schrijven van scripts waar ik uiteindelijk mee begonnen, waar ik, als ik nu terug ga lezen, toch al best wel heel veel dingen instaan. Van ik denk, oh ja, dat was natuurlijk daar en daar komt dat eigenlijk vandaan.
Ja, dus ook wel die onbewust, beeldende creatieve vormen van dus in mijn toch kunnen uiten.
Ja, mijn creativiteit, die is ook nooit beteugeld. Die heb ik ook altijd, daar ben ik in gaan ontwikkelen.
Ja.
Ik ben me blijven ontwikkelen. Dat vond mijn partner ook niet fijn. Dus hij heeft ook geprobeerd dat tegen te houden. Is hem niet gelukt, gelukkig. Daar was ik wel sterk genoeg voor. En dat heeft me uiteindelijk wel er doorheen gesleept.
Wat mooi.
De mooie concerten. Met mensen samen muziek maken. Dan wel de verbondenheid voelen, denk ik.
Ja.
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 Dat was heel belangrijk.
Ja, mooi. En heeft het je ook geholpen in de verwerking ervan?
Ja. Zonder meer.
Ja.
Het schrijven nu sowieso al, vind ik. Als ik nu bepaalde liedjes zing, dan snap ik ze nog.
Ja.
Het is heel simpel. True Colors bijvoorbeeld is zo'n liedje dat iedereen kent.
Ja.
En ik ging voor de tweede of derde keer naar de psycholoog. Ik zat in de wachtkamer en hij draaide True Colors.
Ja.
En dat zing ik met mijn groep Angels Rule, zingen wij dat ook.
Ja.
En ik kom binnen en hij zei, dat ken je vast wel. Ik zei, dat zingen wij zoveel concert. Ja, een mooi liedje. Ja, prachtig. Niks in de gaten. En na een sessie zei hij, goh, nou trouwens dat liedje. Waar waren jouw True Colors eigenlijk na 20 jaar?
Ja.
Ja, en toen had hij me weer.
Ja.
Toen dacht ik, verhip, ja.
Ja.
Die waren weg.
Ja.
Ja. Dus zei hij, denk eraan, laat nooit niemand jouw ware kleuren uitgummen, hè.
Nee.
Ja, het zijn allemaal mooie dingen.
Ja, het zijn hele mooie dingen.
Ja.
En ze zijn terug, hè? De True Colors.
Ja, helemaal.
Ja. Super.
Ze zijn er weer.
Ja.
Gelukkig wel.
Dankjewel voor dit gesprek.
Heel graag gedaan, dankjewel.
Dankjewel dat je luisterde naar dit goede gesprek. Wist je dat er om de week op vrijdag een nieuw goed gesprek uitkomt? Wil je zelf een bijdrage leveren aan deze podcast? Of weet je iemand anders? Of heb je een vraag? Mail naar info@zelfwaarde.nu. Luister je graag naar deze podcast? Deel hem dan met vrienden. Ook kun je je abonneren door in Spotify op volgen te drukken. Dit kan ook in Apple Podcasts. Als je daar onder de afleveringen naar beneden scrolt, is het mogelijk daar een recensie te schrijven. Het helpt enorm als je dat doet. Betere vindbaarheid maakt dat er meer mensen gaan luisteren. Ik sluit af met Jarno Zwart van Filmable hartelijk te bedanken voor de technische hulp bij deze podcast. Fijn dat je luisterde. Tot het volgende goede gesprek.